Alright, hoe maak je van 2025 een onvergelijkbaar goed jaar? Nou Chris, we hebben net al besloten dat we daar meerdere afleveringen aan gaan wijden, want we hebben te veel stof om te bespreken in één aflevering.
2024 was zo'n rotjaar, nou moet het maar eens even goed gaan in 2025.
Alright, waar wil je beginnen? Laat ik bij jou eens starten om van 2025 een onvergelijkbaar jaar te maken.
Nou, wat je al zei, we gaan er meerdere afleveringen over hebben, omdat er zo ontzettend veel over te bespreken is. En één ding wat ik uit dit jaar heel erg mee ga nemen, is gewoon het veel radicaal eerlijker zijn op wat wel heel makkelijk gaat en wel heel goed werkt in mijn business en in mijn leven. En ook gewoon heel eerlijk te kijken naar van ja, wat werkte nou al 7, 8 jaar niet? Ja, want ik volg een bepaald proces van hoe ik mijn jaar plan. En dan kan ik elk jaar dezelfde dingen weer op het lijstje zetten met dit werkt niet. Maar dat ga ik volgend jaar helemaal anders doen. In 2025 ga ik niet meer in die valkuil trappen. Dus het gaat een jaar worden wat veel gefocuster is. En veel meer doorpakt op dingen die zich nou al lang bewezen hebben dat ze werken.
En bij dus... jou? Wat ik jou hoor zeggen is, ik ga brutaal eerlijk kijken. Maak op uit je spreken dat je dat al gedaan hebt. Naar wat werkt er in mijn bedrijf? Wat werkt er aan mijn concept? Wat werkt er aan mij? Maar ook, wat werkt er niet? Wat werkt er niet aan mijn bedrijf? Wat werkt er niet aan mijn concept? En wat werkt er niet aan mij? En als je daar één punt uit zou mogen halen, uit zo'n breakdown. Wat is dan iets waarvan je zegt, nou dat... Daar stop ik mee in 2025.
Wat ik al een aantal jaren elk jaar op mijn lijstje heb staan, is dat ik meer moet posten op social media. Maar ik heb er zo'n godsgruwelijke teringhekel aan. Het is gewoon ik word er gewoon niet blij van. Het voelt elke keer als een moetje. Terwijl als ik op een podium ga staan en mensen maken 16 posts over dat ik kom spreken. Ik heb daarna op het podium gestaan en ik spreek daarna de mensen die het leuk vonden. Daar haal ik al zoveel business uit dat ik zelf geen één social media post hoef te maken om toch bij mijn doel te komen. En ja, dat voelt heel bevrijdend.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ik denk ook dat het heel goed is om te kijken naar als je een groter doel hebt wederom voor 2025, waar moet je dan allemaal nee tegen zeggen? Wat zijn dan al die zaken die je van jezelf impliciet verwacht, waar je jezelf zomaar in de weg hebt gezeten, waar je gewoon nee tegen te zeggen hebt? En ik denk dat je daar een heel mooi voorbeeld van geeft.
En ik denk een andere, wat denk ik heel counterintuitive, dus tegen uw intuïtie in, zou klinken voor mensen, is dat ik veel minder mijn best met sales ga doen. Omdat ik één zin die ik ooit een keer van jou gehoord heb, was: if you have to drag them to it, you have to drag them through it. Ik heb de afgelopen jaar een aantal keren aan mensen verkocht. Omdat ik op dat moment gewoon heel goed kon verkopen. Maar ze eigenlijk zelf nog niet 100% klaar waren om erin te stappen en het maximale eruit te halen.
Ja, nou, dat is heel eerlijk. Ik denk dat dat voor veel mensen herkenbaar is. En ja, dat zeg je mooi. Ik heb het verkocht gewoon omdat ik heel goed kan verkopen. Misschien heb je het ook wel verkocht omdat je de potentie zag in de persoon. En dat is natuurlijk altijd goed. Maar zoals ze dat ook wel eens zeggen in de wereld van relaties. Je wilt niet daten met een man of een vrouw omwille van de potentie die je erin ziet, maar omwille van iemands commitments. En ja, iemands verleden zegt natuurlijk ook altijd iets over hoe gecommitteerd iemand in het verleden is geweest of wat je van iemand mag verwachten. En in zekere zin geldt dat als het gaat om klanten. Het is natuurlijk geen 1-op-1 vergelijking, geldt dat ook. Je kunt heel veel potentie zien in iemand, maar de diepte van iemands commitment en iemands resultaten in het verleden zijn een hele goede richtingaanwijzer van wat je respectievelijk met die persoon kan veroorzaken.
Ja, 100%. En ik
Ja.
denk dat de luisteraar, de mensen die echt de tijd nemen om dit goed te internaliseren, als je gaat beseffen dat er een veel makkelijkere weg is naar je doel,
Ja.
dan betekent het dus ook dat je dingen moet gaan loslaten die niet werken. En nieuwe dingen doen omdat je weer een of andere goeroe gehoord hebt dat je op een bepaalde manier je social media of je e-mail of andere dingen moet doen. Ja, stapel dat 6 keer en je weet echt niet meer waar je het zoeken moet. En je slaat geen deuk in een pakje boter.
Ja, ik las dit laatst en ik vind dat gewoon een hele mooie essentie van ondernemerschap. Groeien is niks anders als uitvinden wat werkt, dupliceren wat werkt en stoppen met dat wat niet werkt. En wat ik in jouw spreken hoor is dat uitvinden wat werkt misschien wel veel makkelijker is dan brutaal eerlijk met jezelf zijn over wat werkt niet of wat is gewoon niet congruent met mij, zoals jij zei, het stuk social media. Ja.
Ja, en ik denk dat heel veel mensen negeren wat niet werkt. Dat ze veel te
Ja.
lang de hoop houden dat er ineens iets magisch gaat veranderen en dat het dan ineens wel gaat werken.
En soms is voor iets om te gaan werken, is er volharding voor nodig. Dat is misschien de paradox die er wel in zit. Wij hadden het er een tijdje terug nog over. Dat om goed te testen of iets voor je werkt, heb je eigenlijk 100 repetities nodig. Zoals wij bijvoorbeeld met deze podcast doen. We hebben een commitment aan om samen 100 afleveringen met elkaar op te nemen.
Ja.
En tegelijkertijd, ja, wil je in dat proces ook gewoon goed kijken naar welke feedback krijg ik van de markt? Heb ik alles eraan gedaan om dit op een zeker niveau te ontwikkelen? Maar ook, ja, hoe natuurlijk gaat het me af? En ja, dat is de paradox die ook daar dan weer in zit. Zaken zullen onnatuurlijk voelen totdat ze natuurlijk zijn. En toch, ik stond afgelopen donderdag stond ik op het podium bij Seed Valley. Een grote stichting gevestigd in Hoorn. Die richtte zich op de wereld van zaadveredeling. Ja, ik heb het ook niet verzonnen. En het is een bijzonder interessante wereld. Ik mocht daar spreken. En als ik daar sta en ik doe mijn verhaal in 20 tot 30 minuten. We hadden een zaal met, wat zal het zijn, 100 man. Ja, dat gaat mij zo natuurlijk af. Het zou heel onlogisch zijn om daarmee te stoppen, omdat ik zie precies wat jij zegt. Als ik op een podium sta en mijn energie gaat aan en ik kan mijn verhaal doen, dat verhaal dat is helemaal dooraderd van mijn gedachtegoed, van mijn visie, dan is het gewoon een garantie dat mensen daar in de zaal op aangaan. Het is de
Ja.
kortste manier van A naar B. Dus voor mij is het heel simpel. Dat is iets meer spreken. Meer in podcasts te gast zijn. Meer mijn gedachtegoed verkondigen. Op welk podium dan ook. Relevant voor mijn doelgroep. Is voor mij een versneller van mijn succes. Maar dat betekent ook dat als ik daar meer van wil gaan doen. Dat er andere zaken zijn waar ik mee moet gaan stoppen. En dat is het lastigste. Want wat is dat dan? Wat geef je op? Wat ga je allemaal niet meer doen? Zodat je veel meer kunt doen van dat wat versnelt. Waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, Chris, is dit. Wat is het afgelopen jaar het grootste risico geweest wat je hebt genomen? En wat heeft jou dat gebracht?
Nou, het eerlijke verhaal is dat mijn vrouw gestopt is met werken. En
Ja.
bijna niks duurder is dan een vrouw die thuis zit zonder werk en een huis dat ze wil verbouwen. Dus als je het hebt over risico's nemen, dan heb ik daar wel een vrij groot risico geïntroduceerd. Maar ook weer heel veel potentieel levensgeluk. Want
Ja.
met veel risico komt ook natuurlijk veel potentiële upside als je het goed doet. Nee, ik denk dat ik dit jaar helemaal niet zo heel veel risico heb genomen. En ik ben vorig jaar natuurlijk naar Spanje geëmigreerd. Dus ik denk dat we dat een beetje wilden laten landen hier dit jaar. En ja, op een gegeven moment is het wel weer een beetje gaan kriebelen. Van nou ja, weet je hebt het hier allemaal al. En het klinkt een beetje zwaar, maar is dit het nou? Zo zwart-wit zou ik het ook wel niet willen zeggen. Maar ik merk dat ik wel weer meer honger heb gekregen om bepaalde dingen te gaan doen. Dus volgend jaar zal ik veel meer risico gaan nemen dan dit jaar.
En kun je ons eens een voorproef geven van een risico waar jij je op verheugt?
Nou, dat er een nieuw boek komt.
Vet.
Dat is een hele belangrijke. Nou ja, dat weet je ook, dat een boek komt er niet zomaar. Dus daar zal je ook weer een aantal dingen voor moeten gaan laten. Ja, en het is ook gewoon weer veel meer naar buiten treden in die zin. Veel meer gaan spreken, veel meer, ja, toch de. Ik weet niet of het een risico is, maar wel veel meer met mensen in gesprek gaan. En ook gewoon durven vragen, durven doen. En ook weer veel meer nee te horen krijgen. Want ja, ik denk het eerlijke verhaal wel is dat ik afgelopen jaar in die zin niet superveel risico heb genomen.
Ja.
En ja, dus ik kijk daar wel naar uit van op een gegeven moment ga je een beetje een spectrum zien in je business van. Als ik zoveel risico neem, wat gebeurt er dan? Als ik dat doe, wat gebeurt er dan? Als ik dat niet doe, wat gebeurt er dan?
Ja.
En ik zeg altijd wel eens voor de grap van, soms had ik weer liever mijn 27-jarige ik willen zijn. Die €900 netto per maand verdiende en een heel overzichtelijk leven had. Maar ook vooral een heel groot bord voor mijn kop. Want toen wist ik echt niet wat bepaalde keuzes impliceerden.
Ja.
En nu weet je dat wel. En dan ga je er toch anders mee om. En bij jou, wat was jouw grootste risico wat je dit jaar genomen hebt?
Ja, ik dacht erover na toen ik de vraag stelde en direct kwam bij mij naar boven dat ik dit jaar 100.000 euro geïnvesteerd heb in coaching. En terwijl ik het uitsprak, dacht ik, dat is echt geen risico. Dat is op mij niet als een risico verschenen. Het zal misschien voor een ander als een risico verschijnen, maar voor mij absoluut niet. Ik zie mezelf als de beste investeringsstrategie die er is. Ik ben het aandeel wat het hardst kan compounden van alle investeringen die er maar zijn. Ik investeer ook in vastgoed, ik investeer in edelmetalen, ik investeer in beleggingsfondsen, maar er is geen enkel fonds wat zo hard rendeert of aandeel als ik. Dus daarachter zit ook wel een onverschrokken houding richting mezelf, dat ik zeker weet dat ik degene ben die op die investering heel hard gaat compounden. En ik vertelde er jou voor deze podcast al even over. Het is ook wel een bewogen jaar geweest in vele opzichten. Het is overigens mijn beste omzetjaar ooit geweest, dit. En het is ook het jaar geweest waarin ik de meeste lessen heb gekregen. Tikken op mijn neus.
Eindelijk.
Eindelijk, want het is misschien mij ook wel te makkelijk gegaan. En ja, dit jaar ging het nog steeds makkelijk. Maar het grootste risico wat ik dit jaar heb genomen. En de grootste kostenpost, dat is absoluut het schrijven van mijn boek geweest. Want gaandeweg merkte ik dat ik dit boek zag als ja, een stuk equity, een stuk vermogen, intellectueel vermogen, wat ik opdraag aan mijn klanten als een soort naslagwerk. Ik heb de adviezen die ik ons in calls heel vaak heb horen geven, die heb ik zo scherp mogelijk proberen te verwoorden binnen een structuur waar ik natuurlijk eerst lang naar heb moeten zoeken toen ik het boek schreef. En dit herken je vast wel. Je hebt dat concept staan en je herschrijft dat vervolgens nog 100 keer en het gaat weer om en weer om en weer om. Nou, dat was bij mij niet anders. Het was bij mij in ieder geval alles behalve een kleurplaat die ik vervolgens alleen nog maar hoefde in te kleuren. Maar ik heb dit jaar heel veel ruimte en tijd genomen om te kunnen vertragen om dat boek te schrijven. En ik had nog veel meer klanten aan kunnen nemen. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben ook erg terughoudend geweest met mijn marketing. Dat is overigens de grootste fout die ik dit jaar heb gemaakt. Ik had veel momentum en dat heb ik best wel laten inzakken, omwille van het boek. En dat is natuurlijk een heel slap excuus, want je kunt gewoon en je marketing blijven draaien en je boek schrijven. Maar Ik gebruikte dat als een soort verantwoording om gewoon lekker te kunnen cocoonen. Nou ja, ik weet ook gewoon hoe je het weer terugkrijgt, je momentum. Gewoon veel beter, scherper. En met een nieuwe invalshoek en lading. En vooral met een andere energie weer compleet ingecheckt zijn en het gaan laden. Daar ben ik mee bezig. Dat ben ik aan het doen. Daar heb ik heel veel zin in ook. Maar ik heb mezelf wel de vrijheid gegeven om dit jaar rustig uit te rollen en dit boek af te schrijven. Want ik heb ook ervaren dat een boekschrijfproces, in ieder geval hoe ik het heb aangepakt, gewoon bijzonder invasief is. Het heel veel tijd heeft genomen. En ik heb met mezelf eens berekend wat ik extra had kunnen draaien aan omzet met gemak. Wat ik niet heb gedraaid dit jaar, wat ik gewoon kan afschrijven, omdat ik dat heel bewust heb geallokeerd voor het boek. Nou, dat ga ik met de boekverkoop nooit goed trekken. En tegelijkertijd vind ik het ook niet erg, want ik heb dit altijd willen doen. En een boek zoals ik dat nu schrijf, schrijf ik maar één keer. Ik heb een strategie, ook voor jou en mij, om hierna boeken te blijven uitgeven, maar op een andere, efficiënte, krachtige en korte manier. Daar vertel ik in 2025 vast wel over. Maar het was wel mijn grootste risico. Ik heb gewoon een paar ton omzet bewust afgeschreven. Simpelweg omdat ik dit boek wilde schrijven en daar een onvergelijkbaar verhaal wilde neerzetten. Nou, dat vind ik niet alleen een behoorlijk commitment, maar ik vind het ook een risico.
Ja, en het is vooral een risico als je je boek niet publiceert.
Ja, maar dat is niet onderhandelbaar. Dat is niet onderhandelbaar dat het boek wordt gepubliceerd. 31/12 is mijn uiterlijke deadline. Dan gaat het voor mij naar de redacteur toe. Dan komt de eerste editronde. Dan gaat er een tweede lezer overheen. Die gaat het op taal nog eens helemaal nalopen. En dan gaat het naar de drukker. En dan moet het natuurlijk ook gezet worden, het zetwerk. Dan moet het in het printdocument worden ingeladen, inclusief de opmaak voor het binnenwerk. En dan zijn we good to go. Ik verheug me daar wel ontzettend op.
Ja, het is een bijzonder moment om je, als je je eerste boek in je handen hebt, dan weet je zo, nu, het is nu echt voorbij, deze shit.
En het is tegelijkertijd een heel dankbaar proces. Ik las laatst een hele mooie quote. Sometimes winning is simply determined by sticking to it and sitting in it longer than everyone else. Ik denk dat er heel veel boeken jaarlijks niet worden uitgegeven omdat de volharding, de endurance, zeggen we dan in het Engels, mist om. Ja, om het te volbrengen, om het rond te draaien. En daarmee maken we eigenlijk de intro van deze podcast ook wel weer compleet. Voor mij draait een extreem succesvol jaar, wat ook dit jaar was, om het masteren van het midden. Want het enthousiasme aan het begin van het jaar is net zoals bij een boekschrijfproces, dat is heel makkelijk. Je hebt een idee voor een boek en je denkt, fuck it, ik ga een boek uitbrengen. En je schreeuwt het de wereld in. Er gaat een boek komen en ik ga eraan schrijven. En ook de finish is nog relatief makkelijk. Want op een gegeven moment is het gewoon klaar. Maar het is het gevoelsmatige, ellenlange midden waar je volhardend in te zijn hebt. En ik zou in de volgende aflevering met jou eens willen kijken naar wat is er nou voor nodig om volgend jaar nooit meer motivatie nodig te hebben of accountable te moeten worden gehouden door anderen om je doelen te behalen, maar om vloeiend en in een rechte lijn naar je doel toe te gaan. En er zijn genoeg mensen die zeggen dat dat niet kan in een rechte lijn en dat het een knopen moet. Nou, je zult wel correcties moeten maken, maar je kunt nog altijd in een rechte lijn naar je doel toe. En mij lijkt het interessant dat we daar in de volgende aflevering over verder spreken. Wat zeg jij?
Nou, dat gaan we zeker doen.
Alright,
Lijkt me
check.
een heel goed idee.
Dan aan jou als luisteraar het verzoek: wees er de volgende aflevering weer bij om van 2025 een onvergelijkbaar jaar te maken. Fijn dat je weer luisterde naar de aflevering. Chris, heb jij nog een mooie afsluiter? Een mooie wijsheid, een Spaans gezegde, een muurtegeltje, iets.
Nou, er is één ding wat je weet in Spanje. Als ze zeggen de bezorging komt om 2 uur 's middags, dan betekent het kan om 2 uur 's middags komen op die dag. Maar mij of ervoor of daarna. Maar uiteindelijk komt het op het juiste moment.
Heerlijk. Ik vind het een prachtige afsluiting. Hasta la próxima, zeg ik dan maar. Ciao. Thank you.